zongen over de grootheid van God. Maar vanochtend wil ik met jullie stilstaan bij het kleine. En enkele versen met jullie lezen uit het Bijbelboek Micha. We gaan naar Micha. En vanwege de samenhang val ik ergens binnen, namelijk in Micha hoofdstuk 4 vanaf vers 6. En begin daar te lezen. Daar staat: te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik haar die hinkende was verzamelen en haar die verdreven was vergaderen en die ik geplaagd had. En ik zal haar die hinkende was maken tot een overblijfsel en haar die verre heen en verstoten was tot een machtig volk. En de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sions van nu aan tot in eeuwigheid. En gij schaapstoren, gij ovel der dochter Sions, tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem. Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Is uw raadgever vergaan dat u smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen? Leid smart en arbeid om voort te brengen, o dochter Sions, als een barende vrouw. Want nu zult gij wel uit de stad heen en uit gaan en op het veld wonen en tot in Babel komen, maar al daar zult gij gered worden en al daar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld die daar zeggen: laat ze ontheiligd worden en laat ons oogschouwen aan Sion. Maar zij weten de gedachten des Heeren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat hij hen vergaderd heeft als garven tot de dorsvloer. Maak u op en dors, o dochter Sions, want ik zal uw hoorn ijzer maken en uw klauwen koper maken. En gij zult velen volken verpletteren. En ik zal hun liedergewin de Heere verbannen en hun vermogen de Heere der ganse aarde. Nu, rot u met benden, gij dochter der bende. Hij zal een belegering tegen ons stellen en zij zullen de rechter Israëls met de roeden op het kinnebakken slaan. En gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven, tot de tijd toe, dat zij die baren zal gebaard hebben, en dan zullen de overigen zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. Tot zover. Ja, en voordat we verder gaan, moet ik mij excuseren. Want ja, in het algemeen zijn dit soort schriftgedeelten niet goed op orde te verhalen. En helemaal niet op zondagochtend, in een klein uurtje. Het zijn vaak complexe gebeurtenissen die in elkaar grijpen. En zo ook hier in het Bijbelboek Micha vinden we een aantal profetieën die niet eens zozeer chronologisch op volgorde staan beschreven. En dat maakt het allemaal wat lastig. En ja, ook in het vervolg, wanneer we stilstaan bij wat hier staat, en met name Micha 5 vers 1, is het onmogelijk om in detail stil te staan bij alle andere schriftplaatsen. Dus u bent van tevoren gewaarschuwd dat dit slechts een heenwijzing is om uw gedachten te bepalen bij wat hier eigenlijk staat en waar het over gaat. Maar u zult net als de Bereërs thuis moeten onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En eigenlijk geldt dat voor alle schriftgedeeltes waar we bij stilstaan. Ik zeg altijd maar, als ik het van de zondagochtend moest hebben, dan had ik hier niet gestaan. Het gaat erom dat we ons dagelijks voeden met dat woord van God. En dat we leren wat de Heer te zeggen heeft en wat zijn plan inhoudt. En daartoe moeten we op de juiste weg gezet worden. Maar we zouden zelf uiteindelijk onze conclusies moeten trekken. Maar desalniettemin is dit een prachtig schriftgedeelte uit het Bijbelboek Micha. En eventjes om het in een kader te plaatsen. Micha, de kleine profeet Micha, die komt ongeveer uit dezelfde tijd als Jesaja. Dus dan hebben we het over de tijd van voor de Assyrische of rond de Assyrische ballingschap. Dus die tijd ongeveer. En Micha was uit Juda, maar hij sprak eigenlijk meer tot de 10 stammen. Dat was zijn klacht in ieder geval. Hij richtte zich tot de 10 stammen. En als we kijken wat Micha betekent, dan is zijn naam eigenlijk niets anders dan een vraag. Micha. Micha betekent namelijk zoiets als wie is, als. En daarom kennen wij ook andere namen. Michaja, wie is als de Heere? Wie is gelijk de Heere? Of Michael, wie is als God? Wie is gelijk God? En Micha zit in zichzelf, laat deze vraag nog een beetje in het midden. Maar als we kijken waar hij vandaan kwam, uit Micha 1 vers 1, daar staat dat Micha een morastiet was. Ik kan me voorstellen dat dat een plaats is waar de meesten van ons nog niet eerder van gehoord hebben. Maar als je plaatsnamen in de Bijbel onderzoekt, dan moet je altijd afvragen, wat betekent het? Wat betekent die naam? Nou, en morastiet, hij wordt overigens in vers 14 niet alleen morastiet genoemd, maar afkomstig uit Moreshet Gats. Dat is eigenlijk waar hij vandaan kwam en daarom is hij een morastiet. Maar als je kijkt wat dat betekent, dan betekent morastiet of moreshet zoveel als bezitten. En niet zomaar bezitten, maar erfelijk bezitten. Dus iets verkrijgen via het erfrecht. En de eerste keer dat we dat vinden in de Bijbel, dat is met Abraham, de geschiedenis van Abraham in Genesis 15. En dan wordt er tot hem gezegd dat hij dat land, het beloofde land, dat hij dat erfelijk zou bezitten. Zoek dat zelf maar eens na, maar dat is dat woord. Daar is morastiet van afgeleid. Erfelijk bezitten dus. En hij kwam uit Moreshet Gats. En dat woordje gat, nou, dat was een Filistijnse plaats, hè? Gat. Maar dat betekent wijnpers. In de psalmen vinden we vaak de gittit bijvoorbeeld. Dat heeft ook met de wijnpers te maken. En als je die dingen dus optelt, als je dan Micha de morastiet of Micha uit Moreshet Gats samenneemt, dan is eigenlijk het onderwerp van dit Bijbelboek duidelijk. Want de vraag die in dit Bijbelboek Micha gesteld wordt is eigenlijk: wie of wat bezit of erft de wijnpers? Ja, die is ook cryptisch. Maar dat is Bijbelstudie. Want de wijnpers, aan de ene kant spreekt de wijnpers, en dan moet je de wijnpers gewoon nazoeken in de Bijbel, spreekt over oordeel, over het vertreden van de druiven, persen, kapot maken, het einde van het oude. Dat is de wijnpers. Maar aan de andere kant spreekt het over het voortbrengen van wijn. Dus aan de vraag in het Bijbelboek Micha, hè, wie is, wie bezit, wie erft, wie bezit de wijnpers, wie brengt er oordeel voort, wie zal de heerser zijn? Of wie brengt uiteindelijk de wijn voort, of wie erft het nieuwe verbond, wie is de erfgenaam van het nieuwe verbond, wie heeft het eerst geboorterecht? Nou, en dit is het eerste punt waarvan ik zeg, nou, nu neem ik heel veel dingen samen, ga ik erg korter door de bocht. Maar dat is dan huiswerk. Of iets voor een bijbelstudieserie van een ander door de week. Maar het gaat hier over het eerstgeboorterecht. En de grote vraag is, wie erft er? Wie is de eerstgeborene? Wie kan het oordeel voortbrengen? Wie kan de zegen tot het land brengen? Want er lijkt iets misgegaan in de geschiedenis. En als je dan kijkt naar de indeling van dit Bijbelboek Micha, dan wordt oordeel en zegen afgewisseld. Eerst vinden we een zegen, dan een oordeel, dan weer een zegen en dan weer een oordeel uitgesproken. Die twee dingen komen samen in het Bijbelboek Micha. Nou, en van de versen die wij nu gelezen hebben, is eigenlijk het meest bekende. Vers 5, vers 1, hè. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn, daar heb je de heerser, hè, in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. En hij zal vervolgens zegen brengen over het land, zegen brengen onder het volk. Maar hij komt voort uit Bethlehem. En daar vinden wij de link met het kerstfeest. Het aanstaande kerstfeest, wat we waarschijnlijk iets anders zullen vieren. Maar desalniettemin staat het nog steeds beschreven in het Bijbelboek Matthäus, in Matthäus hoofdstuk 2. En daar vinden we de geboorte van onze Heer Jezus in Bethlehem. Nou ja, als ik plaat hem er maar eventjes naartoe. Het is niet zo heel ver weg van Micha. Matthäus 2, vers 5. U zult er de komende weken ongetwijfeld nog vaker bij stilstaan. Want dat zijn wij nu eenmaal gewend om dat dan rond kerst te doen en daarna niet meer. Maar daar staat in vers 5, en zij zeiden tot hen, te Bethlehem, hè, dus waar zou de Messias geboren worden? En de schriftgeleerden zeggen tot Herodes dat hij in Bethlehem geboren zou worden. In Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet, vers 6, en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Nou, de schriftgeleerden wisten dit wel op te noemen, maar blijkbaar waren ze niet op de hoogte dat de Messias geboren was. En dat is precies het punt wat ik nu wil maken, namelijk dat we in de evangelie vaak profeten aangehaald zien worden. En dat je achteraf herkent waar het over gaat, maar als je gewoon in Micha zou lezen binnen de context waarin geschreven wordt, dan zou je niet op het idee komen dat dat in Matthäus 2 vers 5 vervuld wordt. En blijkbaar hadden de schriftgeleerden die conclusie ook niet getrokken. Er waren anderen die uit het buitenland kwamen die conclusie wel hadden getrokken. Maar die hadden zijn ster gezien. Misschien hadden ze naar Biliam geluisterd of zo, ik weet het niet. Maar ze hadden in ieder geval opgelet. En anderen die op moesten letten, die hebben wat minder goed opgelet. En pas nadat hen gevraagd werd van waar zou de Messias dan geboren worden, nou ja, in Bethlehem, daar wordt iets gezegd door de profeet Micha. Nou, ga je terug naar Micha, dan wordt daar gesproken over een oordeel dat zal komen, over de heidenen en over hoe Israël een oordeel zal voortbrengen enzovoort. En ineens vinden we dan dat vers over Bethlehem, waar dat kleine uit zou voortkomen dat groot zou zijn. Nou, en verder in het Matthäus-evangelie vinden we nog vaker aanhalingen van de profeten, waarvan je je afvraagt van, ja, als ik het in de context zou lezen van waar het staat, dan kun je er eigenlijk niets mee. En dat is precies de bedoeling. Want, om weer kort door de bocht te gaan, het is weliswaar de vervulling van wat er in de profeet Micha staat hier, dat de Messias in Bethlehem is geboren. Dat is een letterlijke vervulling, maar het is niet de uiteindelijke vervulling. En die twee dingen zul je uit elkaar moeten houden. En vaker vinden we aanhalingen, bijvoorbeeld in Matthäus 2 vers 17 gelijk al. Daar wordt gesproken over wanneer de Heer uit Bethlehem moet vluchten naar Egypte. Ik ga er even vanuit dat al dit soort geschiedenissen bekend zijn. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia zeggende. Dus de profeet Jeremia in hoofdstuk 31. Een stem is in Rama gehoord. Geklag, geween en veel gekern. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost worden omdat zij niet zijn. Maar ga je naar het Bijbelboek Jeremia, hoofdstuk 31, dan wordt er gesproken over het nieuwe verbond dat zou aanbreken, enzovoort. Over het huis van Efraïm en het huis van Juda, en dan wordt er gesproken ook weer over het eerstgeboorterecht. En je zou dan niet op het idee komen dat dit vervuld wordt op het moment dat de Heer moet vluchten naar Egypte. Dus het is een vervulling, maar het is een wat aparte vervulling. Nou, eventjes snel, vers 23 vinden we het weer. Hij ging terug naar Galilea en daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zou geheten worden. Die is nog moeilijker, want zoek de profeet maar eens op. Het is een geforceerde vervulling. Het wordt toegepast op de Heer Jezus, maar we zouden moeten leren dat alles wat de Heer overkomt in zijn aardse omwandeling ook weer profetisch is. En spreekt eigenlijk over de dagen van na de opstanding. Ik lees nog maar eventjes door. Matthäus 3 vers 3. Dan gaat het over Johannes de Doper. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Maar als het er helemaal om gaat, dan zijn er nog wel wat meer wegbereiders. En om een lang verhaal kort te maken, de Heere Jezus in zijn eerste komst is feitelijk de wegbereider van de Christus in zijn wederkomst. Want als hij niet kwam om te lijden en te sterven en om de weg van vernedering te gaan, zou hij niet als de verhoogde terug kunnen keren. Hij moest die weg gaan. Het evangelie heeft twee kanten. Het is door dood en het graf, door de dood en het graf heen, de heerlijkheid die tot stand komt. Nou, en je kunt zelf zeggen dat de hele gemeente en heel onze dagen waarin wij leven, de periode van pak een beet 2000 jaar, onze bedeling van genade, dat dat de wegbereiding is voor de komst van de Heer in heerlijkheid. Want als de gemeente er niet zou zijn, of om het heel bekrompen te zeggen, als wij er niet zouden zijn, als gelovigen, hoe zou er dan redding zijn voor het volk Israël op aarde in de toekomst? Het moet doorgegeven worden. En zo zijn wij ook wegbereiders. Bewaarders van het woord. Nou, en Johannes de Doper geeft daar uitdrukking aan. En is daar heel nadrukkelijk een vervulling van. Maar niet de uiteindelijke vervulling. Nou, en als laatste voorbeeld, Matthäus 4 vers 14. De Heer die verzocht werd in de woestijn en dan terugkeert. En dan spreekt hij. Nou ja, laat ik vers 12 lezen. Als nu Jezus gehoord dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende, is komen te wonen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet zeggende: het land Zebulon en het land Naftali aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Enzovoorts. Het volk dat in duisternis was, heeft een groot licht gezien. Maar ga je op zoek in de profeet Jesaja, dan gaat het over grotere dingen. Dan gaat het niet slechts over een lokale bevolking in het land Kanaan en een dorpje. Maar dan gaat het over veel grotere zaken. Dan gaat het over de weg van het volk Israël in de geschiedenis. Dan gaat het over zaken in onze dagen die in het verborgenen vervuld worden. Dan gaat het over een volk, namelijk de gemeente, voortkomend uit Israël, wat in duisternis was in het buitenland, in de ballingschap, maar een licht ziet, wat tot geloof komt enzovoort. En dat wordt hier in het klein vervuld, opdat wij bepaald worden bij degene die het woord Gods, het plan van God zou vervullen, de Heere Jezus Christus. Maar in zijn eerste komst is dat in het klein. Want net zo goed kunnen we zeggen dat de geboorte van de Heer, dat dat ook slechts weer een voorvervulling is, toch? Want als wij in Openbaring aankomen, in Openbaring hoofdstuk 12, dan weten wij toch ook dat daar een zoon, een mannelijke zoon, geboren wordt en weggerukt wordt tot God en tot zijn troon. En zonder daar nu een onderwerp op zich van te maken, weten wij toch dat het gaat over de vorming van de gemeente. Over vele jaren. En die gemeente die wordt in enen opgenomen tot God en tot zijn troon. Dat gaat niet slechts over de Heer Jezus alleen, maar over het hoofd, inclusief zijn lichaam, vele leden. Nou, en die twee dingen, die komen samen. Een voorvervulling in de Heer Jezus zelf, persoonlijk, maar vervolgens wordt het nog in een breder verband vervuld in onze dagen. En misschien ben ik sommige van jullie nu al kwijt, maar dit is waar eigenlijk het hele Nieuwe Testament op wijst. En met name de evangeliën en de geschiedenis van Handelingen. Je moet op zoek teruggaan in de profeten en kijken waar het over gaat met betrekking tot Gods plan met Israël. En dan vind je ook onze positie van de gemeente daarin terug en uiteindelijk je eigen plaats. Maar dan ben ik weer terug bij de brieven van Paulus. Want Paulus doet niets anders dan het aanhalen van de oudtestamentische schriften en laten zien hoe ze vervuld worden in onze dagen door de Heer Jezus Christus en de gemeente. Nou, en er is nog veel meer van te zeggen, maar dat is ongeveer in de notendop waar het ook in Micha 5 over gaat als het aangehaald wordt in Matthäus 2. Het is niet de uiteindelijke vervulling. Nou, en Petrus, de apostel Petrus, schrijft dan in zijn brief ook later als hij spreekt over de zaligheid. Ik haal het expres even niet aan, maar dat is 1 Petrus 1 vanaf vers 10. Dan zegt hij dat de profeten hun eigen profetieën onderzocht hebben om na te gaan over welke tijd het ging. Ze wisten dat er iets aan de hand was. Ze lazen namelijk over het lijden van de Christus en over de heerlijkheid daarna, maar ze hadden geen idee van een periode die daartussenin zou zijn. Want als je in de oudtestamentische profetie op zoek gaat, dan zie je eigenlijk geen onderscheid tussen de eerste komst en de tweede komst van Christus. Die twee dingen worden samen genoemd. En het is juist de boodschap van met name de apostel Paulus, die ons leert dat er een periode tussen zit. Waarin God niet stil zit, waarin God een werk doet. En dat werk, dat wordt ons geopenbaard vervolgens. En Bethlehem blijkt daarin een centrale rol te spelen. En dat is eigenlijk waar het over gaat in Micha 5. Nou ja. Trouwens, als Petrus in Handelingen 2, dan ben ik niet bij kerst, maar bij Pinksteren. Als hij zegt, wanneer de Heilige Geest uitgestort is, dan zegt hij, dit is de vervulling van hetgeen gezegd is door de profeet Joël. Ik moest toch even aan denken. Toch? Maar als je dan op zoek gaat in de profeet Joël, dan wordt er gesproken over een oordeel, over het aanbreken van de dag des Heren enzovoort. En inderdaad ook over het uitstorten van mijn geest, over alle vlees. En toch zegt Petrus, dit is nu vervuld. Nou, en zoiets is het ook. Joël wordt vervuld sinds de dagen van de opstanding. De geest wordt uitgestort, maar het is een voortdurende vervulling die duurt tot aan en tot en met de wederkomst van Christus. Tot aan de dag des Heren, tot de werkelijke vervulling dus van wat de profeet daar schrijft. Nou, en zo moet je die dingen dus zien. Je moet een puntsgewijze vervulling zien. Handelingen 2, maar vervolgens moet je het ook breed bekijken en blijkt dat het over een hele periode gaat. En als laatste dan, de wederkomst van Christus is ook niet slechts één punt in de tijd, zo van hij komt terug en dat is het dan. De wederkomst van Christus blijkt ook een hele periode te zijn. Want als de Heer wederkomt, nou ja, dan kunnen we zeggen hij komt op de Olijfberg. Hij zal zijn voeten daar zetten. Maar als je in Matthäus 24 en 25 leest, dan komt hij daarna ook in Jeruzalem op de troon. Dat is ook zijn wederkomst. En die hele periode wordt samengenomen. Dat noemen we dan parousia of zijn aanwezigheid. Maar dat is niet slechts één punt. Dat gaat over een hele periode. En we moeten leren dat profetieën niet zozeer gebonden zijn aan een enkele plaats in de tijd, maar dat profetieën vervuld worden. En in welke tijd en welke omstandigheid, dat is minder van belang. Nou, en zo kan het dus dat in Matteüs een bepaalde profetieën vervuld worden, terwijl ze nog wachten op de uiteindelijke vervulling. Nou, hoe zit het dan met Bethlehem? Bethlehem dat klein zou zijn. Wat betekent Bethlehem dan? Waar gaat het over, moeten we ons afvragen. Zoals de kamerling vroeg aan Filippus. Over wie heeft de profeet het? Over wie gaat het? Hè? Toen die gedoopt werd. Nou, Bethlehem. Ik denk dat we allemaal weten wat de betekenis is van Bethlehem. De letterlijke betekenis. Bet. Daar slaap je. Dat is een huis namelijk. Bet. En Lechem, dat is brood. Dus het broodhuis. En daar werd de Heer geboren, hè? Het brood des levens. Het brood. Maar wat betekent dat vervolgens? Altijd als je een plaatsnaam onderzoekt, moet je kijken waar het de eerste keer voorkomt. Nou, de eerste keer dat Bethlehem voorkomt is in Genesis, dus laten we daar eventjes naartoe bladeren in Genesis 35 vers 19. Jacob wilde Rachel. Hij kreeg eerst Lea, uiteindelijk toch Rachel. En uit Rachel kwamen voort Jozef en Benjamin. Er staat dan in vers 16, en zij reisden van Bethel en er was nog een kleine streek lands om tot Efrata of Efrat te komen. En Rachel baarde en zij had het hart in haar baren. En het geschiedde, als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. Voorspoedige bevalling. En het geschiedde, als haar ziel uitging, want zij stierf, Rachel stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. En alzo stierf Rachel en zij werd begraven aan de weg naar Efrat, het welke is Bethlehem. En vervolgens wordt er dan een gedenkteken opgericht. Maar dit is de eerste keer dat Bethlehem voorkomt. Bij de geboorte van Benoni of Benjamin en de dood van Rachel. Nou, en dat is veelzeggend. En Rachel, dat betekent zoveel als een schaap of een ooilam. Ja, als je aan schapen denkt in de Bijbel, dan heb je altijd al gelijk te maken met het volk Israël. Ik ga er niet dieper op in, maar je hebt op een of andere manier te maken met Israël. En Rachel kun je vervolgens tegenover Lea stellen en vergelijken met andere dingen. En dan krijg je bepaalde details die naar boven komen. Maar in het algemeen spreekt ze over Israël. Maar zij werd begraven aan de weg naar Efrata of Efrat. Maar wat betekent dat? Vruchtbaar land. Naar de vrucht. De weg naar de vrucht. De weg naar, zeg maar, de vervulling van de belofte. Het vruchtbare land. En op die weg werd zij begraven. Israël werd begraven. Nou ja, Israël... Het geliefde deel. En daaruit voort kwam Benjamin. En zij werd begraven op de weg naar de vrucht. En dat is wat Bethlehem is. Bethlehem spreekt over de weg naar het beloofde land. Bethlehem spreekt over de weg naar de vruchtbaarheid. Bethlehem spreekt over de weg naar de vervulling van Gods belofte. En daarom begint het klein, maar eindigt het groot. De eerste keer is veelzeggend altijd. En dat is precies wat Bethlehem is. De weg naar de verlossing. En we hadden al vastgesteld, ik althans, dat onze dagen, of Johannes de Doper, de wegbereider was. Nou, Bethlehem is ook zo'n wegbereider. De weg naar de verlossing. Nou, en op die weg vinden wij dan Benjamin. Nou ja, eerst Ben-Oni, want ja, is het nou smart? Nou ja, Jacob noemt hem Benjamin. Nou, en je kunt daar ook weer een hele studie over op loslaten wat Benjamin betekent. Want ja, het wordt vaak vertaald met zoon van mijn laatste dagen. Maar ja, dagen in het Hebreeuws is niet Yamin, maar Yamim. En dan blijkt dat uit de overlevering, uit de Hebreeuwse symboliek, blijkt dat omdat er geen 40, geen meem staat, maar een noen, vergeet dat maar gewoon weer, maar dat verder gaat dan de 40 en dus niet gewoon de dagen, maar de laatste dagen. Dat is de symboliek die er zoon van mijn laatste dagen van maakt. Maar wie is uiteindelijk de zoon van de laatste dagen? Wie is de erfgenaam in de laatste dagen? Natuurlijk, we hebben te maken met Israël. En als je Benjamin nazoekt in de Bijbel, wat ik niet ga doen nu, dan krijg je te maken met Israël en de belofte die God gedaan heeft aan Israël. Maar uiteindelijk kom je ook terecht bij de Heer Jezus Christus, inclusief de gemeente, die de zoon is van de laatste dagen. Want God heeft gesproken door zijn zoon, zegt Hebreeën 1, in deze laatste dagen. Alleen Rachel is gestorven en Rachel was haar zonen kwijt. Want dat is die andere aanhaling uit Matthäus 2 vers 17, dat Rachel weent over haar kinderen. En dat is een aanhaling uit Jeremia 31. En ook Rachel spreekt dus over de belofte Gods die vervuld worden in Israël. Maar de vraag is, komt het nog goed met die belofte in de geschiedenis? Want die zonen die zijn uiteindelijk kwijt. Waar zijn ze dan? Wat komt er nog terecht van Gods belofte? Waar is dat volk Israël dan? Dat volk dat zou heersen. Wij zien alleen maar smart. Wij zien alleen maar lijden. Maar waar is die zoon van de laatste dagen? Nou, en dan wordt zij begraven bij Bethlehem. Maar Bethlehem spreekt juist over iets wat buiten is, buiten het zicht van de wereld. Rachel was het kwijt. De wereld is het kwijt. De Joden wisten niet dat de Messias geboren was. Koning Herodes, die kwam erachter. Maar hij stond vijandig, enzovoort. Dat gaat niet slechts over die dagen of over het verleden, dat is nu nog steeds zo. Wij leven in een wereld waarin de Heer niet gekend wordt, waarin God kwijtgeraakt is. Waarin men God niet wil kennen, waarin men niet weet wat de gemeente is, enzovoort. Zelfs onder gelovigen niet. Men zoekt Jeruzalem, maar is Bethlehem vergeten. Dat is ook iets, ja, daar kom ik zo misschien nog op. Laat ik even doorgaan. Dan wordt het vanzelf duidelijker nog. Ik kom in het Bijbelboek Rut terecht dan. En ook hier geldt weer, we kunnen niet het Bijbelboek Rut bespreken. Maar kort samengevat gaat het in het Bijbelboek Rut ook over dezelfde dingen. Jozua, Richter en Rut. Elimelech en Naomi die in het buitenland terechtkomen vanwege de hongersnood in het land Canaan. Ze waren hun bezit kwijtgeraakt. Ze kwamen terecht in het buitenland. Via komt Rut bij de familie. En uiteindelijk is de tijd zover dat men terug kan keren naar het land. Want er is weer voedsel. Er kan weer geoogst worden. En de oogst staat vervolgens centraal in dit boek. Alleen, zij waren hun bezit kwijtgeraakt. En de vraag is vervolgens, hoe worden zij niet verlost, maar gelost? Hoe krijgen zij hun bezit weer terug? Hoe krijgen zij weer deel aan het familiebezit? En hoe wordt de erfgenaam vervolgens voortgebracht? Of zou het daar stoppen? Zoals Rachel haar zonen kwijtraakte, zou de lijn van troonopvolging, de familielijn, hier stoppen? Nou, en dan uiteindelijk wordt Rut naar de akker gestuurd. Hè? Dan lees ik maar eventjes in vers 19 van Rut 1. Want waar kwamen ze te wonen? Waar kwamen ze eigenlijk vandaan? Nou, al zo gingen die beiden, Rut en Naomi, al zo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden, is dit Naomi? Hé, die kennen wij, maar die waren wij kwijtgeraakt. Nou, en vervolgens wordt Rut te werk gezet op de akker van Boas. Ja, schiet allerlei associaties door mijn hoofd, maar ik hou me in. Maar in vers 22, alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden Moabs wederkwam, en zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Hier wordt Bethlehem gekoppeld aan de gerstenoogst, maar dan het begin daarvan. Nou, om een parallel nogmaals te geven, de Messias zou uiteindelijk heersen, of David zal uiteindelijk heersen in Jeruzalem, maar het begint in Bethlehem. De oogst begint in Bethlehem. En als je dat vasthoudt, dan weet je dus dat Bethlehem te maken heeft met de eerste komst van Christus. Te maken heeft met onze dagen waarin de gemeente gevormd wordt. Met de verborgenheid, met vijandigheid van de Joden. Dat Bethlehem te maken heeft niet zozeer met het beloofde land, letterlijk, maar met het buitenland enzovoort. Daar heeft Bethlehem mee te maken. Maar uiteindelijk zal het gaan naar Jeruzalem. Nou, en hier begint dus de gerstenoogst. En uiteindelijk vraagt Rut om gelost te worden en stelt zich voor aan Boas. Zij maakt zich bekend. En in Rut 4... Rut hoofdstuk 4, dan wordt die lossing geregeld. En dan blijkt, wanneer ze naar de poort gaan van de stad, en dat is dus Bethlehem, dan blijkt dat er nog een andere losser is die hogere rechten heeft dan Boas. En die zou in principe het land wel kunnen lossen, maar ze, ja, de bedoeling was ook dat er met Rut getrouwd zou worden. En dat kon niet, want dan zou die zijn eigen erfenis kwijtraken. Zijn eigen erfdeel. Nou, dus puntje bij paaltje. Het akkoord is dat Boas Rut zou lossen. Maar Boas, wat betekent dat? Degene die komt in kracht, in sterkte, in heerlijkheid, met majesteit. Dat is Boas. En die grote onbekende, die andere losse, die blijft ook onbekend. En Boas die spreekt over de Christus die zal komen in heerlijkheid. En het volk Israël zal lossen in de toekomst. En een nieuw verbond zal sluiten, namelijk een huwelijksverbond. En zij bekennen elkaar uiteindelijk. Die verlossing komt tot stand. Maar in de tussentijd is er een andere losser actief die in het verborgen zijn erfdeel verzamelt. Zijn naam blijft onbekend, zoals de Messias in onze dagen onbekend blijft. Met name voor het volk Israël en het Joodse volk in het bijzonder. Maar hij is wel degelijk aan het lossen. Zoals de trooster onzichtbaar is, maar wel degelijk zijn werk doet en ons leidt in heel de waarheid en brengt naar de erfenis. Nou ja, ik heb niet meer tijd om erbij stil te staan, maar Bethlehem staat centraal in dit Bijbelboek dus. En uiteindelijk lees ik dan in 4 vers 11. En al het volk dat in de poort was, met gaders de oudste, zeiden, wij zijn getuigen, de Heere make deze vrouw die in uw huis komt, als Rachel en als Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben, koppeling met de belofte Gods aan Israël. En handel kloekelijk in Efrata. En maak uw naam vermaard, bekend, in Bethlehem. Bethlehem wordt weer genoemd. Belangrijk dus. Nou, de keer daarna, dan ben ik in 1 Samuel. En dan staat Bethlehem eigenlijk helemaal centraal. Want, ja, dit is nog lastiger dan het Bijbelboek Rut. Omdat het gewoon een grote Bijbelboek is. Maar, als Samuel erop uitgestuurd wordt in 1 Samuel hoofdstuk 16. Dan moet hij, waar moet hij dan naartoe? Vers 1. Toen zeide de Heere tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Saul? Want Saul was die koning die het volk zo graag wilde hebben. Die grote, statige figuur. Saul. 2 meter Saul. Maar hij bleek ontrouw te zijn. Hij was dan wel groot. Hij was goed om aan te zien. Het was een charismatische figuur. Het was een strijder. Maar desalniettemin heeft de Heere gezegd, ik heb hem verworpen. Nou ja, goed, en het gaat ook dan weer om de betekenis van Saul, hè? Saul, waarom vervolgt gij mij? Een bruggetje. Het heeft alles te maken met de wet en met waar de wet toe leidt, namelijk tot de dood. En niet voor niets is Saul daarmee in het Hebreeuws gekoppeld aan Sheol, het dodenrijk, de dood. Want dat is waar de wet toe leidt, tot oordeel, tot verderf. Dat ligt dan niet aan de wet, dat ligt aan de mens die de wet niet kan dragen. En Saul symboliseert dat. En Saul staat dan in het Bijbelboek tegenover David, die een beeld is van de zonen Davids, maar er is vijandschap tussen die twee en er is vervolging. En David moet op de vlucht enzovoort. En daar gaat dit hele Bijbelboek over. Maar desalniettemin was David degene die door Samuel en via Samuel door God uitverkoren was om tot koning gezalfd te worden. Om te heersen over Israël. Maar tot het zover is, hij wordt dan hier gezalfd in 1 Samuel 16, hè. Dat is een merkwaardige geschiedenis overigens. Maar hij wordt dan gezalfd. Maar voordat hij daadwerkelijk geaccepteerd wordt als koning, daar gaat wel wat tijd overheen. En tot die tijd hebben we te maken met Bethlehem. Elke keer komt men terug bij Bethlehem of wordt Bethlehem genoemd. En bijvoorbeeld ook in die geschiedenis dat David zijn bende verzamelt in Adullam. In die spelonk, waarvan we weten dat het toch over onze dagen gaat. In het verborgene wordt zo'n bende verzameld en krijgt deel aan het voedsel, het heilige voedsel. Uit het zicht van Saul, buiten het zicht van de wet, buiten het zicht van het jodendom. Zoals de discipelen in de opperzaal verzameld waren, buiten het zicht van de joden, buiten het zicht van de wet. Maar er was vijandschap. Zoals wij leven in nieuwtestamentische tijd, levend uit de genade, maar altijd vijandschap krijgen van de wet en degene die leven onder de wet. Zoals Paulus dus waarschuwt in Galaten dat er valselijk ingekropen of ingeslopen broeders zijn die onze vrijheid willen verspieden, die met ander woord komen om ons weer te binden onder het juk. Daar hebben we nog steeds mee te maken. Nou, dat wordt allemaal kernachtig in deze geschiedenissen weergegeven. Nou, en Bethlehem staat daar dan centraal. Zoek het maar eens op, inderdaad, met zo'n concordantie. En dan zul je dat zien. En het duurt dan nog jaren voordat Jeruzalem ingenomen wordt en de plaats wordt van David. Maar uiteindelijk zijn er twee steden Davids. De eerste is Bethlehem, van waar hij geroepen werd, van waar hij gezalfd werd en waar hij de schaapskudde weidde. En het tweede is uiteindelijk Jeruzalem. Maar het begint met Bethlehem. En dat is wat de Joden in de dagen van de Heer Jezus over het hoofd zagen. Zij waren gericht op dat tweede. Zij waren gericht op de heerschappij, op het succesverhaal, op de overwinning enzovoort. Maar zij vergaten het eerste, Het moest beginnen met Bethlehem. En eigenlijk is dat nog een te bekrompen duiding, want eigenlijk gaat het over dat eeuwenoude geschil in de Bijbel wat naar voren komt. Er is een deel van Israël dat recht had op de erfenis, maar er was een ander deel wat eerst kwam. Esau zou het eerst geboorterecht krijgen, maar toen kwam Jacob, die toch eerder was. Ismaël, Jacob enzovoort. Jullie kennen de voorbeelden. Het ging om Jeruzalem, maar uiteindelijk kwam Bethlehem eerst. En dat leidde tot spanning. Tot in onze dagen overigens. Het was met Jozef al, hè, die geschiedenis. Jozef, nou ja, die in het buitenland kwam. Bethlehem, wat betekent dat ook alweer? Broodhuis. En wat had Jozef genoeg? Brood. Maar in het land was hongersnood. Ze moesten juist naar buiten. Als je aan Bethlehem denkt, moet je juist aan buiten denken. Daar is het voedsel. Nou, Bethlehem dus. Omwille van de tijd, ik zou dan nu terechtkomen bijvoorbeeld weer in Micha en dan in het Nieuwe Testament. Dan krijg je dus die geschiedenis in Matthäus. Vervolgens krijg je het kerstverhaal in Lucas 2, waar Bethlehem ook nog genoemd wordt. En als ik het nu eventjes samen noem, in Matthäus 2 krijgen we te maken met vijandschap van koning Herodes. Hij kwam niet naar Bethlehem om de koning te eren. Ook al zei hij dat, nee, het leidde tot die beruchte kindermoord. Ik had het net trouwens over Jozef. Nou, wat gebeurt daar vervolgens? De Heer vlucht naar Egypte. Hij begon in Bethlehem, maar het brood was uiteindelijk in Egypte. De vlucht van Jozef is gewoon een geldige analogie. Je kunt die twee naast elkaar leggen. En juist bij die kindermoord wordt er aangehaald wat in Jeremia 31 staat, van dat Rachel weent over haar kinderen. Waar zijn ze? Komt het nog goed? En in onze dagen zou men zich kunnen afvragen, komt het nog goed met de belofte van God? Waar is die verlosser dan? Kijk naar dat volk. Er is slechts een klein deel en dat is ongelovig. Het wordt omringd door vijanden. Hoe moet dat komen? Maar men kijkt verkeerd. Want God doet zijn werk alleen buiten het zicht. Buiten het zicht van Herodes. Buiten het zicht van Jeruzalem. Het is in Bethlehem. En vervolgens is men getrokken naar het buitenland. De zaligheid is uit de Joden naar de heidenen gegaan. En als een Jood in onze dagen tot geloof komt, komt hij terecht bij de gemeente. En wordt hij gerekend tot de gemeente. Tot die heidense gemeente. Dat is het verhaal, in het verborgene. En als je daar vervolgens op inzoomt, dan blijkt dat God zijn belofte trouw vervult en dat Israël daarin een hoofdrol speelt. Alleen dat is die andere tak. Nou, en in Lucas 2, daar vinden we ook Bethlehem, maar daar hebben we niet koning Herodes die vijandig staat, maar daar vinden we dan die herders bijvoorbeeld. Maar die komen in de toekomst. Komen zij tot de Heer. Ik ga ervan uit dat het volgende week en anders de week daarna nog wel gelezen wordt. Maar die herders die komen dan. En die zingen de Heerlegers van engelen. Dat is niets anders dan een beeld van de gemeente. Die hemelse positie van de gemeente. Zij weten hoe het zit. En vervolgens worden de herders op de hoogte gebracht. En gaan zij op pad. Die dingen komen allemaal samen. En Bethlehem speelt een centrale rol daarin. Nou, en als laatste haal ik wel eventjes aan Johannes hoofdstuk 7. Johannes hoofdstuk 7. Dan bevinden wij ons niet bij kerst, maar bij het Loofhuttenfeest. En het grappige is dat er door sommigen gezegd wordt dat de Heer rond Loofhutten geboren werd. Er zijn nogal wat zaken die daarmee in verband gebracht kunnen worden. Maar als wij dan in Johannes 7 lezen, dan wordt er uiteindelijk gezegd over de Heer, nadat er wat discussie ontstaat, dan wordt er in vers 42 gezegd. De Heer die spreekt en dan staat er in vers 40, velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden, deze is waarlijk de profeet. En anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zou uit de zaden Davids en van het vlek Bethlehem waar David was? En er werd tweedracht onder de scharen om zijnentwil. Men verwachtte de Messias uit Bethlehem, maar men kon niet de link maken met Galilea. Maar dat is precies waar we het de hele tijd nu over hebben. Het ging niet om dat letterlijke Bethlehem. Het gaat om waar Bethlehem een uitbeelding van is. En dan blijkt dat Bethlehem niet gaat over het letterlijke plaatsje waar David was, maar dat het wel degelijk gaat over het Galilea der heidenen. Want als de Messias in de toekomst zal komen, dan komt hij uit Bethlehem. Maar je kunt net zo goed zeggen, dan komt hij uit het buitenland of dan komt hij rechtstreeks uit de hemel. Want Johannes 6 spreekt nog over het ware brood dat uit de hemel nederdaalt. Toch? Dat brood dat verzadigt, waardoor men niet meer hongert. Nou, de Heer zal komen uit Bethlehem en hij zal dan heersen en hij zal recht voortbrengen in de toekomst. Maar je ziet dat je dan niet meer bij dat kleine pittoreske plaatsje bent, waar overigens een hoop strijd is. Maar je bent bij waar Bethlehem voor staat, het ware broodhuis. En dan praat je niet meer over slechts de hemel, maar ook over heel de gemeente. Want wij zijn degene die dat brood ook delen nu. Dat woord dat is beschikbaar en wij als gemeente, als volk van God, als volk van priesters, zouden dat woord bewaren en spreken. Dat woord zou op onze lippen zijn. Maar daarmee delen wij het brood. En in ieder die dat brood wil, die kan komen. Ja, en men komt dan tot de Heer, want dat is toch waar wij over spreken. Dat is wat in ons hart is. Nou, en men zocht dus de Heer in Bethlehem, maar men zou moeten leren waar dat over gaat. Bethlehem, het is dus buiten. Het is buiten het Jodendom, buiten de legerplaats, buiten het land. En buiten Jeruzalem, die andere stad Davids. Het spreekt meer dus over de heidenen. Het spreekt meer over de wijzen bijvoorbeeld, die kwamen tot Bethlehem. Ja, waar kwamen die nou vandaan, hè? We lezen in Micha over Assur. Ergens uit het buitenland vandaan. Het heeft meer te maken dus met de 10 stammen, waar Micha over spreekt. Want dat is waar je terechtkomt als je in het verband gaat zoeken. En je hebt te maken met de stad Davids, met de belofte Davids, maar dan dat andere deel. En vervolgens heb je dus te maken met brood. Je hebt te maken met Jozef die het brood uitdeelt in het buitenland wanneer er hongersnood is in Canaan. De Joden misten dat brood. Je hebt te maken met de weg van Bethlehem naar Egypte. De kindermoord. Dat gaat over onze dagen. Het spreekt over het einde van het oude en het aanbreken van het nieuwe verbond. Je hebt te maken met David, de koning, de zoon van David, voordat hij in Jeruzalem op de troon zal zitten. Dan heb je te maken met Bethlehem. En dus heb je te maken met het einde van Rachel. Met het einde van schijnbaar de belofte Gods. En de vraag is, waar zijn de erfgenamen? Wie is de erfgenaam? Wat is er van over? Maar in het verborgene kom je dan terecht bij de laatste dagen, bij Benjamin. Benjamin die Bethlehem uiteindelijk bezit. Het was een stad van Benjamin, hè? Uiteindelijk Jeruzalem voor een groot deel ook. Maar in ieder geval kom je terecht in onze dagen, de laatste dagen. En als je dan verder leest in de geschiedenis van Handelingen, krijgen wij ineens te maken met een Barnabas uit Jozef. En een Saulus uit Benjamin. Dan heb je twee zonen van Rachel. Waar waren ze? Waar zijn ze? Nou, daar komen ze. En ook zij spreken weer over grote dingen. En dat duurt tot aan de wederkomst van Christus. Dan ga ik terug om af te sluiten naar Micha 5 vers 1. Het duurt tot aan de wederkomst van Christus. Gij Bethlehem Efrata, de weg naar de vruchtbaarheid, de weg naar het vruchtbare land. Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Niet vele wijzen, niet vele edelen enzovoorts. Maar uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. En dan zullen de overige zijne broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. Als je nu leest over Bethlehem en het baren van deze vrouw. Denk dan niet alleen maar aan kerst en dat ene moment in de tijd dat Maria baarde. Maar denk dan ook aan heel onze periode waarin de zaligheid gepredikt wordt. En waarin God langmoedig is, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Israël is aan het baren. De gemeente komt voort uit de belofte Gods die gedaan zijn uit Israël. Totdat de gemeente opgenomen wordt. Maar dan ben ik in Openbaring 12. Die vrouw is aan het baren. En als er staat dat de maagd zwanger zal worden en zal baren in Jesaja 7. Denk dan niet alleen maar aan kerstfeest. Maar denk dan aan onze dagen. Waarin dat andere deel van Israël dat geen gemeenschap heeft. Toch iets voortbrengt. Namelijk de gemeente. Het is wonderlijk. Maar dat is het werk Gods in onze dagen in het verborgene. Het spreekt over veel grotere dingen dan wij inderdaad kunnen bedenken. En daarom mogen wij de grootheid van God bezingen. Daarom mogen wij God loven. Omdat Hij trouw is aan wat Hij zegt. Omdat Hij trouw is aan wat Hij heeft beloofd. Nou, en de overige versen van Micha 5 spreken dan wat er in de toekomst zal gebeuren. En ook daar mogen wij acht op slaan. Opdat we weten wie wij zijn geworden in Christus, wat onze positie is en ook wat onze rol in de toekomst zal zijn. Want hier, in het verborgene, speelt de gemeente een belangrijke rol. En daarom moeten we onderwezen worden. Ook met kerst. Alle dagen. Nou, laten we ons daaraan overgeven en de Heer danken. Trouwe God en Vader, dank u wel voor uw woord. Dat woord dat u van den beginnen gesproken hebt. En dat woord dat spreekt over toekomende dingen. Hoe u van een oude schepping een nieuwe schepping maakt. En via welke weg. Dank u wel dat we via deze oude geschiedenissen mogen leren hoe uw plan in elkaar steekt. Dat we mogen leren wat de wonderlijkheden zijn van dat plan. En dat dat plan veelomvattend is. Dank u wel dat we mogen leren dat bepaalde zaken niet op zichzelf staan, maar dat uw hele woord vast is en dat het in elkaar grijpt. Dank u wel dat het daardoor levend is en dat we het in ons hart mogen laten planten, opdat ook wij levend mogen worden, opdat wij meer en meer verbonden mogen raken met u en uiteindelijk ook onze eigen plaats in dat plan mogen innemen. Dank u wel dat we ook elkaar hebben om elkaar te wijzen op wie u bent, op uw grootheid, maar bovenal op de genade die er is in u. Dat we alles hebben ontvangen van u, dat het leven van u is en dat we daarin mogen wandelen. Dank u wel dat we zo'n prachtig perspectief hebben, dat we uitzicht hebben. En dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Dank u wel voor wie u bent en voor wie wij in u geworden zijn. Amen.